Een van de belangrijkste oorzaken van psychische problemen en depressies is seksueel misbruik.
Je kan bij ons nooit zeggen, het kan niet. Het kan nooit gebeurd zijn. Dat kan je nooit zeggen, want alles kan. Het is nog steeds dat ik dagelijks nog steeds denk van, hoe is het dan godsnaam mogelijk? Hoe kunnen mensen elkaar dit aandoen?
Lijstseuren van de Zedenpolitie Noord-Limburg legt ons uit hoe je kunt herkennen dat er sprake is van misbruik en hoe dan te handelen.
Want er is gewoon een drempel. Dat is gewoon, en we proberen die drempel te verlagen. Ga aangifte doen als je dit overkomen is.
Ja. Hoe gaat de Zedenpolitie te werk en welke soorten misbruik zijn er allemaal? Daar kom je tijdens deze podcast achter.
Denk jij aan zelfdoding? Neem dan anoniem contact op met 113 via 0800 0113 of chat online op 113.nl en praat erover.
Lei, waarom we jou hebben uitgenodigd? Wij hebben in voorafgaande podcastaflevering hebben wij het gehad over psychische problemen. Een van die psychische problemen is toch wel vaak misbruik en verkrachting. En om daar de luisteraar een beetje meer duidelijkheid over te geven, vooral ook van wat zijn de signalen, wat kun je als ouders doen als je merkt dat er iets niet helemaal pluis is. Die vragen die zouden we vanavond graag met jou willen bespreken. Vooraf zou ik je willen vragen, zou jij in eigen woorden willen vertellen, wat is de Zedenpolitie?
Ja, dat wil ik zeker doen. Ja, de Zedenpolitie is een onderdeel bij de politie, onderdeel van de recherche. En wij doen onderzoeken op het gebied van seksueel misbruik. En dan kan je denken aan aanrandingen, verkrachting. En de nieuwe seksuele misdrijven eigenlijk, sexting en sextortion. Kan ik straks nog wel even uitleggen wat ik daarmee bedoel. Nou, en wij zitten in Roermond. We zijn één team van ongeveer 40 medewerkers. En wij doen alle zedenzaken die bij ons bekend zijn dan, vanaf Mook tot Maastricht.
Hoe ben je op het idee gekomen bij de Zedenpolitie te gaan?
Nou, het was eigenlijk meer toeval. Ik werk al vanaf 1988 met zedenzaken, dus dat is al heel de tijd. Ik wilde heel graag met jongeren werken. En ik dacht, bij de politie zal me dat ook wel leuker met de jeugd werken. En toen kwam er een cursus, en dat was een cursus Zedenpolitie. En mijn baas zei van, god, dat is ook wel iets voor jou. En zo ben ik eigenlijk de zedenzaken ingerold, terwijl ik eigenlijk jeugdzaken wilde doen. En zeden heeft ook heel veel met jeugd te maken, dus die combinatie was heel snel gelegd.
Zijn er momenten waarop jij gedacht hebt van, oké, dit was de laatste casus, ik stop hiermee?
Ik moet zeggen dat het wel meevalt. Je maakt natuurlijk wel heel ernstige casussen mee. En je kan bij ons nooit zeggen, het kan niet. Dit kan nooit gebeurd zijn. Dat kan je nooit zeggen, want alles kan. En het is nog steeds dat ik dagelijks nog steeds denk van, hoe is het dan godsnaam mogelijk? Hoe kunnen mensen elkaar dit aandoen? Hè? En totaal niet in de gaten hebben hoe ze hun leven kunnen verruineren en kapot maken.
Is het ook een stukje dat je dat doet om toch deze maatschappij gerechtigheid te geven?
Ja, ik doe het voornamelijk voor de slachtoffers eigenlijk. Maar ook voor de familie. Van, je wilt ze toch helpen. Je ziet dat mensen in een moeilijke situatie zitten. En je probeert ze weer op weg terug te helpen. Want ja, vaak zitten ze in een diep dal. En eigenlijk hoop je door het bij ons in ieder geval bij de Zedenpolitie goed aan te pakken. En ja, ook eerlijk gezegd, het lukt ons ook niet altijd goed aan te pakken. Wij maken ook fouten. Maar we proberen in ieder geval deze slachtoffers zodanig te helpen dat ze ja, er weer bovenop kunnen komen.
Hey Ludo, waarom hebben we Lei uitgenodigd vanavond?
Ja, ik denk dat het heel belangrijk is in deze hele serie van podcast om de kijk op ook psychische problemen die dus ook kunnen ontstaan door een traumatische ervaring op het gebied van een zedendelict. Dat we die zo breed mogelijk insteken. En dat we ook de luisteraars mee kunnen geven dat de Zedenpolitie ook veel kan doen voor hen die zeg maar hiermee in aanraking zijn gekomen. En er zijn natuurlijk heel veel nieuwe ontwikkelingen waar ik denk wij zelf nog niet eens echt van op de hoogte zijn. Dus ik ben ook erg benieuwd welke bijdrage Lei voor ons allemaal kan geven.
Nou, zullen we vanavond beginnen met de volwassen doelgroep?
prima.
Die zelf kan handelen. Ja. Dan gaan we later op de avond gaan we terug naar de wat jongere doelgroep, waarin we de ouders proberen de handvaten te geven, ja, om vroegtijdig iets te herkennen. Ja. Nou heb ik te maken met een 20-jarige jongvolwassene die leuk contact heeft met een collega. Alleen de collega die gaat iets verder als dat zij graag zou willen. Wat uiteindelijk ook uit de hand loopt. Hmm. En maar ja, het is haar collega. Wat zou je tegen deze persoon willen zeggen? Moet zij aangifte doen?
Dat ligt er maar aan wat er gebeurd is. Het ligt eraan wat voor gevoel ze er zelf heeft. En wat verwacht ze van de politie? En wat verwacht ze dadelijk van een eventuele rechter en van een rechtszaak? Kijk, natuurlijk kan je aangifte doen als je collega jou seksueel misbruikt. Tussen volwassenen is het in ieder geval, wordt het wel een stukje lastiger. Hè? Want kinderen zijn redelijk goed beschermd in Nederland. Maar als volwassenen seks met elkaar hebben, zal er bijna altijd sprake moeten zijn van machtsverhoudingen of dwang voordat het strafbaar is. Omdat eigenlijk de wetgever bedenkt van, nou ja, vanaf 16 jaar mag je seks hebben in Nederland. En vanaf 16 jaar ben je wilsbekwaam hierin. Dit geldt natuurlijk niet voor mensen met een verstandelijke beperking en dat soort dingetjes. Maar als het twee volwassenen zijn die geen enkele problemen hebben, psychisch gezien, psychiatrisch gezien, ja, dan wordt dat een hele lastige zaak. Want wat we dan vaak zeggen van dat die vrouw zegt van ik wil dat niet en ik heb het gezegd. En de man zegt, ik heb helemaal niets gezegd, want eigenlijk wilde ik niet, maar ja, ik heb het maar toegestaan. Dus dan zit je in 1-1 verklaring, waardoor je juridisch gezien eigenlijk helemaal niks kan.
Dus eigenlijk moet je gewoon op zelfverdedigingssport gaan in dit geval?
Sowieso weerbaarheid. Dat is iets wat, ik ben er al jaren voorstander van. Ik ben echt voorstander dat kinderen, vanaf de kleuterklas mag ik niet meer zeggen, maar vanaf groep 1, weerbaarheid. Begin met weerbaarheid. En dat kan een taak zijn voor scholen, maar zeker ook voor de ouders. Want het is niet alleen weerbaarheid met kindermishandeling, met seksueel misbruik, maar het is ook weerbaarheid online. Hè? Waar we het straks over gaan hebben van hoe kan je nou tegen alle verwachtingen die geschept worden op dat internet door die influencers, hoe kan je daar nou weerstand tegen bieden? Hoe kan je nou zelf daartegen beschermen? En als we dat de kinderen niet leren, dan blijven dit soort dingen voorkomen.
Is het ook niet een stukje bij jezelf beginnen, waar liggen mijn grenzen? Want ik heb heel vaak het idee dat de grenzen een beetje vervaagd zijn. Kijk, vroeger had je seks als je getrouwd was en daarvoor was taboe. Maar tegenwoordig, ja, je kunt zo gek niet bedenken of je ziet de raarste filmpjes voorbij komen. Moeten mensen niet bij hunzelf afvragen, oké, waar ligt mijn grens?
Nou ja, goed, we hopen dat de volwassenen dat weten. Alleen dat is natuurlijk de vraag, dat natuurlijk ook niet is. Maar we zullen het de kinderen moeten leren. En als we het de kinderen niet leren waar die grens is, ja, dan hebben we misschien wel een probleem. En we zien echt met de seksualiteit, als ik het in de praktijk meemaak, en ik geef veel les op scholen, volgens het onderwijs ook, dan zie ik echt van dat als we het over seks hebben, dat jongeren eigenlijk helemaal niet weten waar het over gaat. En kijk eens naar onszelf. Hoe hebben wij vroeger seksuele voorlichting gekregen op de middelbaar onderwijs? Was een banaan en een condoom en dat was de seksuele voorlichting. En ja, en nu, ja, nu gaan de scholen ook wel seksuele voorlichting geven. Maar de jongeren hebben die vanaf groep 6, 7 zitten ze op het internet, zitten ze op de porno en ze denken van, oh, dat is de seks. Dus ze komen een vrouw tegen op straat en binnen een minuut liggen ze met die vrouw in bed. En dat is natuurlijk nooit de werkelijkheid. Maar als dat de werkelijkheid wel, als de jongeren denken dat dat de werkelijkheid is, krijgen ze eigenlijk een heel vertekend beeld van die seksualiteit.
Ik wil heel even terug gaan naar die collega van 20. Het is natuurlijk bij de grote mediabedrijven groot in beeld geweest.
Ja, ja,
ja. Ja, hoe zou jij dat willen omschrijven? Want eigenlijk is het een beetje een raar verhaal.
Nou, dat is macht. Dat is echt macht. En dan, kijk, als je zeker als met stagiaires gaat dat soort dingen gaat doen. Kijk, die willen misschien een goed stagebeoordeling hebben. Of ze willen hoger opklimmen. Zoals vroeger al de verhaaltjes van de secretaresse van de directeur gingen. Ze heeft zich omhoog gesext.
Ja.
Ja, dat is van alle tijden is dat natuurlijk. En het is echt wel heel erg lastig. Die hele zedenwetgeving, die hele seksuele misdrijven. We hebben het heel veel over seks. Maar niet in het openbaar. Onder elkaar hebben we het heel vaak natuurlijk over seks. We maken seksuele grapjes en zo. Maar bij de seks is bijna nooit iemand bij.
Maar kan ik dan naar de zedenpolitie toe gaan? Met de vraag van, nou, dit is wat er bij mij op het werk afspeelt. Wat moet ik hier nu aan doen?
Ja.
Of hebben jullie het daar te druk voor?
We hebben het echt keidruk. We hebben het echt heel druk. En dan komt er allerlei oorzaken. Komt dat. De zaken zijn ook wel wat gecompliceerder geworden. Je kan je voorstellen, toen ik in 88 begon, toen hadden we eigenlijk nog geen computer. Ja, misschien net. Als we dan bijvoorbeeld, als we het weer over kinderporno hebben. Dan namen we wel eens een keer een floppy. Misschien ken je ze nog wel. Ja, de slappe floppies en de harde floppies. Nou, er zaten 4 foto's op. Of er stonden 6 foto's op. Mm-hmm. Dus dat was heel makkelijk in het onderzoek. Want dat had je binnen 5 minuten was je klaar.
Ja.
Maar nu hebben we terabytes aan foto's. En terabytes aan filmpjes. Dus het is enorm arbeidsintensief. En daardoor zie je ook dat sommige zaken wat langer blijven liggen. Omdat het is zoveel werk om die foto's allemaal te bekijken. Want je wil eigenlijk van elke foto die je aantreft, weet je dat er een kind misbruikt is. Maar je wil ook heel graag weten, wie is dat kind? En kunnen we dat misbruik stoppen?
Nou, hoor ik jou dan zeggen dat je dus dan, als je die vraag zou hebben, van ik heb toch last van mijn collega's op het werk, durf er niet over te praten, dat ik dan niet terecht zou kunnen bij de zedenpolitie?
Ja, zeker.
Of, toch wel?
Nee. We hadden het even over druk hebben. Mm-hmm. Dit is zo. Mm-hmm. Het gaat nog drukker worden, want we gaan vanaf 1 juli komt er een nieuwe wet seksuele misdrijven. Een nieuwe wet seksuele misdrijven, waarin nu is eigenlijk strafbaar het doorbreken van de wil. Verkrachting, hè. Mm-hmm. Iemand wil, hij wil niet, dus je doorbreekt de wil. En dadelijk is het het ontbreken van de wil. Straks, vanaf 1 juli, moet je voor elke seksuele handeling toestemming krijgen. Dus als wij seks hebben met elkaar, hè, dan zal jij aan mij moeten vragen, vind je het goed dat we seks hebben? Maar ik moet het ook aan jou vragen.
Ja, maar dat is toch helemaal niet te controleren?
Nee, maar goed, het is wel iets wat men zegt, omdat er bij heel veel seksuele misdrijven een soort freeze-reactie plaatsvindt bij slachtoffers. Die verstijven, die van angst zo van, hey, shit. En oh, laat maar gebeuren, dan ben ik er zo snel mogelijk vanaf.
Ja.
Dus die zeggen niet van ik wil niet, die stribbelen niet tegen. Dus komen ze bij ons en dan zeggen wij, ja, waar kunnen we eigenlijk zien dat er dwang? Hoe kan de andere kant geweten hebben dat je niet wilde? En voor de kinderen is het iets anders. Voor de kinderen tot 16 jaar, die zijn echt goed beschermd.
Waarom tot 16 en niet tot 18?
Omdat de Nederlandse wet al jaren heeft dat vanaf 16 jaar mag je seks hebben.
Ben je het daarmee eens?
Ja, ben ik zeker mee eens. En het grappige is ook dat eigenlijk, er is pas een nieuw onderzoek geweest van seks onder je 25e, dat de gemiddelde leeftijd dat kinderen seks hebben, enig idee?
Ik denk dat die veel lager ligt.
Ja, veel hoger dus. 18 jaar en 4 maanden. Dat is de gemiddelde leeftijd waarop kinderen op dit moment seks, voor de eerste keer seks hebben. En dat komt eigenlijk ook wel een stukje door het internet. Want ze hebben wel, als ze in de puberteit komen, dan gaan de hormonen alle kanten op vliegen. Hebben we ook allemaal gehad. Hè? Dus leuke tijd voor de meesten. En die seksuele grenzen, die ga je opzoeken. Nou, in mijn tijd gebeurde dat bij fietsen op school en bij de schoolfuiven. Hè? Daar ging je grenzen opzoeken en in de kroeg. Maar de kinderen nu doen het op een meest veilige plek.
Online,
thuis. En omdat ze gewend zijn om met foto's te communiceren, TikTok, Instagram, ja. Snapchat, noem maar op, doen ze dat op deze manier ook. Maar ze gaan wel later seks hebben.
Okay.
Maar wel het versturen van naaktfoto's.
Beter voor de ziektes.
Ja, de SOA's en dergelijke misschien wel. En de ongewenste zwangerschappen, want die zijn eigenlijk wel omlaag gegaan. Maar ze moeten natuurlijk wel denken van, god, als ik die foto naar iemand verstuur, wie is diegene?
Geven jullie daar voorlichtingen?
De politie niet, maar er zijn heel veel instanties die er wel voorlichtingen geven. Ja. 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 Ja, als we dat ook nog bij moesten doen, ja, zou leuk zijn, maar dat werkt niet.
Ik wil eigenlijk nog een ander onderwerp heel graag met je behandelen. En dat was ook weer heel groot in het nieuws. Of ja, in het nieuws in de coronatijd, toen we allemaal thuis zaten te werken, was het stukje huiselijk geweld kwam natuurlijk veel meer voor. Maar we hebben ook nog zoiets als huiselijk geweld, dat man en vrouw wel getrouwd zijn, maar dat daarvan uit een van beide partijen toch een beetje verkrachting plaatsvindt, ondanks dat ze getrouwd zijn.
Ja, dat gebeurt heel vaak. Maar ja, ook dat is natuurlijk heel lastig aan te tonen. En kijk, als je verwondingen hebt en dat soort dingen allemaal bij huiselijk geweld, dan is het heel makkelijk. Kijk, als iemand met een blauw oog naar ons toe komt en zegt, mijn man heeft mij geslagen en een blauw oog, dat is duidelijk. Maar als die vrouw naar ons toe komt en die zegt van, god, ik ben verkracht geworden en verder is er geen letsel. En misschien hebben ze 3 dagen van tevoren gewone seks gehad zonder te verkrachten is, ja, dan kan je nagenoeg niks aantonen. Dus, want dan kun je wel een forensisch onderzoek doen en dan kan je misschien aantonen dat er in de vagina iets aangetroffen wordt. Maar ja, als ze 3 dagen van tevoren al seks heeft gehad met haar man,
mm-hmm.
Ja, dan heeft dat ook geen
verandering. Het is vaak niet zo dat dit dan 1 keer voorkomt. Dit is wel een iets wat structureel binnenshuis zich regelmatig afspeelt. Ja. En dat zal ook bij mensen gebeuren. Ik neem maar heel even vrouwen als voorbeeld. Ik denk dat het ook zeker andersom wel het geval zou zijn. Maar even gemakshalve neem ik vrouwen als voorbeeld. Dat zijn misschien toch net de vrouwen die iets minder weerbaar zijn. Die hebben niet die weerbaarheidstraining gehad vroeger. Moeten die dat dan allemaal maar accepteren?
Nee, tuurlijk niet. En kijk, deze vrouwen moeten natuurlijk ook geholpen worden om weerbaar te worden. En dit ook in ieder geval bespreekbaar te maken. En of het ook strafrechtelijk niet vervolgbaar is, dat wil niet zeggen dat we er niks aan kunnen doen natuurlijk. Hè.
Want als ik dan zo'n vrouw voor ogen heb, die zal op alle andere vlakken misschien ook iets minder weerbaarder zijn. Waardoor zij de kans loopt alles kwijt te raken. Misschien heeft ze geen financiële controle. Misschien heeft ze niemand om naartoe te gaan als ze bij die man weggaat. Dan zit je in een cirkeltje waar je nooit meer uitkomt.
Ja, dat is gigantisch. Ja, klopt. En zeker als het afhankelijk is van de financiën van haar man en ze gaat scheiden. Ja, wat denk je? Dat heel veel vrouwen dan maar denken, ja, dan maar de seks af en toe toestaan. Ja, dat gebeurt natuurlijk heel veel.
Is er een meldpunt waar ze naartoe kan?
Nou ja, in dit geval zou je altijd naar Veilig Thuis kunnen gaan. En om in ieder geval die zorg daar. Zij worden in ieder geval door ons naar Veilig Thuis of naar maatschappelijk werk doorverwezen. En dat, als wij dat weten. En bij kinderen sowieso altijd een melding naar Veilig Thuis.
Ja, ik wilde mij vragen wat jullie dan kunnen doen. Maar heb je dat nu zo net al beantwoord? Of ja, mag je een andere...
Nee. Kijk, als we in dit soort zaken binnenkomen. We hebben in de Limburg en dus ook in andere eenheden in het land ook noemen we een actieoverleg.
Mm-hmm.
En een actieoverleg is dat Veilig Thuis, slachtofferhulp, reclassering en de politie. Die werken samen. En in casussen waar dit speelt eigenlijk, hè, dat we nou voor de 4e keer dat we denken van potverdorie nog weer een huiselijk geweld of weer een melding van seksueel misbruik. En we kunnen juridisch niks of we kunnen, dat we dan gezamenlijk gaan kijken van hoe kunnen we nou deze casus aanpakken? Hoe kunnen we deze vrouw, hoe kunnen we deze man of hoe kunnen we dit gezin helpen? En zo'n actieoverleg is 1 keer in de week. En er zit officier justitie ook bij trouwens. En dan worden meteen korte klappen gemaakt van nou, dit gaan we doen. En dat zijn wel heel...
rigoureuze stappen.
Ja, en dat zijn korte klappen. En dat is ook iets waar eigenlijk allemaal die mensen die daarin zitten... En die krijgen daar ook energie van. Van, oh ja, gelukkig, nou kunnen we eindelijk doorpakken.
Ja.
En er zitten ook soms wel zedenzaken bij... waarin wij eigenlijk niet verder kunnen denken van... potverdorie, hier moeten we echt iets mee. Laat eens een gezamenlijkheid en een casus aanpakken.
Ja. En zie je dan ook effect van die aanpak?
Ja, de aanpak is vaak bijvoorbeeld een gedragsaanwijzing. Dat de verdachte niet thuis mag komen. Dat hij uit het huis wordt gehaald. Hè, de uithuisplaatsingen. Bij stalking dat er meteen ook gezorgd wordt dat iets gemonitord wordt. Hè, dat de social media gemonitord wordt. En ja, dat kan natuurlijk niet in elke, dat kan niet in elke casus. Maar in die casus waar het echt op dat moment heel dringend is. Ja, en dat is wel het mooie ervan.
Ja. Is het waar dat zedenzaken vaak bekende zijn van het slachtoffer?
Ja, en ook wel nee. Kijk, de bosjesverkrachter, als we het noemen, of de bosjesaanrander, ja, die zijn er, maar dat is echt een heel klein getal. En meestal is het ofwel familie, of het is de buurman, of de buurvrouw, vrienden. Ja, of gewoon de gewone vrienden die hun grens niet kunnen aangeven. Je zit vaak bij de leerkrachten, je zit vaak bij de sportscholen, de voetbalclub, noem maar op. Hè. En dat zijn wel bekenden van de slachtoffers. Ja.
En dan maakt het voor het slachtoffer toch juist nog moeilijker om erover te praten.
Ja, zeker omdat er al vaak een vertrouwensband is.
Ja.
En kijk, aan de ene kant is het zo dat soort zaken met bekenden... dat daar het geweld vaak minder is, hè, toepassing van geweld, dan degene die, de onbekende. Want die zitten vaak in antisociale hoek en dergelijke. Dus die willen vaker wat geweld toepassen om hun doel te bereiken. En bij de bekenden zul je vaak de smoesjes, het overwicht, praten met elkaar en iemand eigenlijk misleiden om de seks te hebben.
Mm-hmm. Maar aan een willekeurig persoon die je van de fiets trekt, daar kunnen we vrij weinig aan doen, denk ik. Maar een bekende, kan ik daar iets tegen doen?
Nou ja, ik denk je dat je daar een misvatting hebt. Degene die van de fiets afgetrokken wordt, ja, die kan van alles doen. Want kijk, als mag ik jou weer als voorbeeld gebruiken? Hè? Ik ben de aanrander, ik trek jou van de fiets af. Wij hebben totaal geen dingen band met elkaar. We kennen elkaar eigenlijk niet. Nou, en als mijn sporen bij jou aangetroffen worden, heb ik iets uit te leggen. Maar als ik jouw vriend ben, een vriend, dus geen seksuele vriend, maar gewoon een vriend ben. Ik zit bij jou s'avonds op de bank en we raken elkaar aan, hè, zonder seksuele bedoelingen, zit mijn DNA bij jou, op jouw kleding. En als jij zegt van ja, maar die avond heeft hij mij seksueel misbruikt.
Maar ik wil het eigenlijk voorkomen. Daar wilde ik eigenlijk naartoe.
De grens, jouw grens aangeven, dat is duidelijk.
Want op het moment dat iemand mij van de fiets aftrekt, ik denk dat ik zou bevriezen.
Ja.
Ik denk dat ik zo bang zou zijn.
Ja, dat doen de meesten. En kijk, en het voorkomen dat jouw vriend of een kennisse doet, of wat dan ook, is gewoon je grens aangeven.
En wat als ik op dat moment mezelf niet bewust ben van die grens, en ik de volgende dag denk, hij is over een grens heen gegaan?
Dan heb je strafrechtelijk een probleem. Nu, in een nieuwe wet vanaf 1 juli heb je is er wel een mogelijkheid, want als er dan seks heeft plaatsgevonden, heb jij specifiek toestemming voor die seks gegeven? En dan moet hij aantonen dat hij die toestemming heeft gekregen.
Ja, dat blijf ik echt nog steeds een raar verhaal. Ja. Alsof ik met een aktentas met contracten naar de kroeg ga. Nou, wat denk je ervan? Zullen wij vanavond seks hebben? Zet hier even een handtekening. Dan is het toch.
Moet je dat letterlijk? Ja, moet je dat letterlijk papier zetten? Want als je het gewoon zo mondeling doet, is het toch ook jouw woord tegen het zijn.
Ja, precies.
Dat verandert toch mijn beleving
niet
veel.
De consens, zoals we het noemen, de verwachting. Verwachtingsmanagement richting de bevolking moet echt bijgesteld worden. Het is een hartstikke goede wet. Echt wel, het is echt een goede wet. Maar we moeten niet denken dat er in één keer allerlei dingen bewezen kunnen worden. Want het is nog steeds een 1-tegen-1 verhaal vaak. En als de ene zegt ik heb wel toestemming, de ander zegt van helemaal niet, blijft het een 1-tegen-1 verhaal wat je niet kan bewijzen.
Leij, ik heb nog een vraag aansluitend wat in me oppopte toen je dit vertelde. Klopt het ook dat in deze nieuwe wet verkrachtingszaken niet meer verjaren?
Is dat die verjaren al niet meer. Verjaren al niet meer. Nee. Dus en dat is natuurlijk ook een hele goede zaak. Want,
dat denk ik ook.
Ja, vroeger was het iets van 20 of 25 jaar. En dan we zagen vooral nu met de Voice. We hebben echt zaken gehad van 40 jaar geleden. Mensen kwamen 40 jaar geleden misbruikt door een oom of door de pastoor of door iemand. Ja, en die waren echt verjaard. Want wat verjaard is, blijft verjaard.
Ja, want ik kan me voorstellen dat ook luisteraars zijn die op een bepaald moment wel de kracht en de zelfvertrouwen hebben om datgene wat ze aangedaan is ook te delen en bespreekbaar te maken. Ja. Ja. En dan kan een recht even goed nog zijn weg vinden.
Ja, hopelijk wel. Alleen goed, hoe langer het duurt, hoe moeilijker het wordt om zaken te bewijzen en aan te tonen. Maar wij weten ook dat er echt wel heel veel slachtoffers zijn die pas na 10, 15 jaar echt de moed durven bijeen te rapen en om naar ons toe te komen. Want er is gewoon een drempel. Dat is gewoon. En we proberen die drempel te verlagen. Dit is ook een van de doelstellingen van deze wet, van die nieuwe wet. Dat mensen toch meer bewogen worden om aangifte doen als je dit overkomen is.
Maar ik denk dat het ook heel lastig is voor de slachtoffers als zo'n zaak voor de rechter komt. Ik snap dat het moet. Maar ga dan maar staan.
Ja, het is niet zoals in Amerika dat je daar nog een keer ondervraagd gaat worden. Hè? Dat hoeft in Nederland niet.
Nee, maar sta je wel oog in oog met de dader?
Dat kan, maar je hoeft niet aanwezig te zijn. Mag wel, hoeft niet. En sommige slachtoffers die hebben daar ook wel heel veel baat bij. Dat ze juist in oog staan met de dader. En hun verhaal kunnen doen. En Slachtoffers mogen een verklaring afleggen tegenwoordig in een rechtszaak. Nou, dat doen slachtoffers vaak met heel veel moeite vaak. Maar toch achteraf hoor je hem dan toch zeggen van... Oh, het heeft me echt heel erg goed gedaan dat ik toch even heb kunnen vertellen wat ik wilde. En wat ik ook tegen hem wil zeggen, dat je een klootzak bent en dat je mijn leven kapot hebt gemaakt.
Ja.
En dat helpt ook in de verwerking vaak.
In het begin, toen ik 16 was, toen 16, 17, toen reageerde ik het vooral op anderen af. Maar toen ik begon met mezelf te pijnigen, toen dacht ik van... oh, dit is misschien beter dan om het op anderen af te reageren.
Ik ga je toch meenemen naar het onderwerp waar ik het eigenlijk liever niet over wil hebben... maar wat toch besproken moet worden. Je zei het net al, de terabytes die je door moet spitten.
Ja, ja.
Maar hoe komen die terabytes bij jou op het scherm terecht? Wat is daar de aanleiding van?
Nou, de aanleiding kan zijn dat men op het internet of op het dark web iets aangetroffen heeft van bijvoorbeeld van kinderporno. Hè. Kinderporno zijn alle naaktafbeeldingen van iemand die de leeftijd van 18 jaar niet heeft. Als jouw dochter, ik noem maar iets van 14 jaar, een naaktfoto maakt in de badkamer, omdat ze denkt, oh, dat is leuk om een naaktfoto, dan is ze eigenlijk op dat moment kinderporno aan het vervaardigen. Het mag niet. Je mag het niet voor jezelf hebben, je mag het niet verspreiden, je mag het gewoon niet hebben.
Ken je nog die foto's, die hingen vroeger bijna in elk huishouden, waar dan de kinderen in bad zaten met een heel gek shampoo-kapsel?
Ja. Voor dat soort foto's moet het wel de aandacht gericht zijn op het geslachtsdeel.
Oké.
Dus het kind wat in de, door het gras kruipt, het kind wat in een zwembadje zit, zolang het maar niet op het geslachtsdeel is ingezoomd, dan is het dat geen kinderporno.
Maar nou hebben we wel foto's waarin is gezoomd op het geslachtsdeel.
Ja, dan zou het kinderporno kunnen zijn, ja.
En hoe gaan jullie dan te werk?
Ja, goed, dan als we die melding krijgen... Dan nou, alles gaat via het internet. Via het internet is eigenlijk alles weer terug te vinden. Hè, met IP-adressen en dat soort dingen. Nou, de collega's van TBKK, Team Bestrijding Kinderporno Kinderseksualisme. Die zitten ook in Roermond. Die gaan dan kijken. Allereerst is het belangrijk, is het misbruik? Is het oud materiaal of is het nieuw materiaal? Wordt er op dit moment een kind misbruikt? Want dat is natuurlijk belangrijk. Als dat is, als het uit die foto's blijkt, bijvoorbeeld dat er nog een datum op staat van 6 maart 2024, dan weten we dat het heel actueel is. Dus dan heeft dat de allergrootste prioriteit natuurlijk. De zaak van Robert M., die ken je nog wel, Amsterdam. Hè?
Ja.
En nou, in Amerika hebben ze die foto's ontdekt. En daar, in Amerika kwamen ze erachter, gezien de achtergrond van de foto's. En volgens mij... Je had een truitje, voor mij een nijntje trui, ja, maar ik weet dat weet ik niet 100% zeker meer. En toen hebben ze gekeken, nijntje trui, ja, in Amerika bestaat die niet. Dus hebben ze gekeken, waar is dat? Nou, dat was Japan en Nederland. Maar op de achtergrond van een van de kamers waar die foto's gemaakt was, was iets een Nederlandse poster. Dus zo zijn ze in Nederland terechtgekomen. En zo zijn ze bij Opsporing terechtgekomen en Opsporing Verzocht heeft dat uitgezonden. En ja, en als je dan de kinderen kunt redden van zo'n, ja, zo'n, zeg maar, ja, zo'n gek als Robert M. Mm-hmm. Ja, wat denk je voor die collega's daar? Ja, die hebben een feest gevierd, geloof ik maar.
Ja, mm-hmm. Maar nou pluizen jullie die foto's door. En gaan jullie dan ook op zoek, want ik meende daar net iets van te hebben opgevangen, naar wie die kinderen zijn.
Ja, tuurlijk.
Ik kan me ook zomaar voorstellen, ja, je wilt er eigenlijk helemaal niet aan denken. Maar je brengt je kind 's ochtends naar de kinderopvang. En je gaat eigenlijk met het gevoel naar je werk dat ze in vertrouwen laat je ze daarachter. En vervolgens gebeuren er hele andere dingen met je kind. Ja. Dus je...
Gelukkig gebeurt dat heel, heel zeldzaam. Dus,
maar gaan jullie dan ook naar de ouders toe?
Ja, tuurlijk, maar zo moeten.
Hoe achterhaal je zo'n kind?
Ja, ja, goed, de Robert M. is opsporing verzocht. En dat de opa, die ziet zijn kind op die foto... En die zegt van, hé, dat is mijn kleinzoon. En die meldt zich bij Opsporing Verzocht. En dan, ik geloof een uur later waren ze bij hem binnen. Zaten ze bij, ja, niet bij die opa binnen, maar zaten ze bij Robert M. binnen.
Ja.
En, en zodoende ja, hebben ze honderden slachtoffers bij hem kunnen vinden. En zo werken wij eigenlijk precies hetzelfde. Zodra er bij ons een meisje van 15 of 14 komt, ik ben seksueel misbruikt en die jongen heeft het gefilmd, ja... Dan gaan we natuurlijk in dat huis zoeken naar die film. Want dat is natuurlijk, dat is bewijs. En goed, en tegenwoordig, ja, ze filmen alles. Ze maken overal foto's van, dat wil je niet weten. En dat is een hoop werk. Weet wel dat, dat die foto's die binnenkomen bij ons, en die zijn geclassificeerd als, dit is een bekende foto. Dat betekent dus, we weten ofwel wie de slachtoffer is, of het is een foto uit de jaren 60, uit de jaren 70, en die komt uit Roemenië, of die komt uit Thailand, of dat weet men dan. Dan herkent het systeem hem. Er is een systeem, het heet GriffEye, waar we vroeger een foto elke foto apart. Nou zijn de collega's die kijken 100 foto's en die kunnen meteen zien van, dat is kinderporno, dat is geen kinderporno, dat is volgende 100. Maar een systeem herkent er ook van. Als er bij die 110 zijn die al een keer eerder geclassificeerd zijn, dan zegt het systeem, deze kennen we. Daar hoef je niks mee te doen. We weten dat dat kind veilig is, of we weten wie het kind is. En hoeven we dat ook niet meer uit te zoeken.
Okay.
Maar ja, helaas, ja, de praktijk blijkt toch dat er nog steeds kinderen op deze manier gruwelijk misbruikt worden. Ja.
In mijn dagelijks leven heb ik vooral, wat ik nu ervaar, is dat ik eigenlijk constant in bed lig. Maar ook eetlust gaat weg bij mij. Ik heb eigenlijk geen zin meer om te eten. Ik denk alleen maar aan, hoe kan ik mezelf pijn doen om het niet te voelen.
Hoe kun je signalen opvangen?
Ja, signalen is vaak heel lastig. Want als je signalen over seksueel misbruik hebt, kan je ook signalen hebben van huiselijk geweld. Hè? Die lijken er ook heel erg veel op. Zelfs signalen van gamen, dat je verslaafd bent aan gamen, lijkt vaak op allemaal op hetzelfde. En dat maakt het ook vaak voor ouders heel moeilijk. Hè? Schoolresultaten gaan achteruit. Kind gaat bedplassen, zou kunnen. Of weer poepen. Het is niet meer zindelijk. Huilen om niks. Wat oudere kinderen, als ze gaan automutileren, als ze zichzelf verwonding aan gaan brengen. En kinderen die heel open waren en een keer niet meer open. Kinderen die vooral bij, als het mannelijk is, dat niet meer bij iemand op schoot willen zitten. Zelfs bij papa niet meer op schoot willen zitten. Met douchen, wat normaal gesproken heel normaal was, dat mama de kind ging douchen, dat je niet meer ging douchen. Je hebt natuurlijk lichamelijke signalen, blauwe plekken waar die eigenlijk niet thuis horen. En het is nooit één signaal. Het zijn altijd meerdere signalen die je moet oppakken. En dat maakt het ook vaak heel lastig.
Voor mij is het me heel erg somber voelen en nergens zin in hebben. En alles eigenlijk negatief zien. Ik heb, als ik me heel erg slecht voel, dan hoor ik ook wel eens af en toe stemmen die dan opdrachten geven om mezelf pijn te doen. De stemmen, ja, die zijn dan mannelijk en ze denken hier dat dat met een trauma te maken heeft.
En hoe ga je daar dan als ouder mee om? Want hoe kun je het beste het onderwerp aansnijden?
Altijd bespreekbaar maken. Ik geef voor ouderavonden over social media. En ik adviseer de ouders altijd, vanaf dat het kind zelfstandig kan surfen op het internet. En dan zijn ze echt 4, 5 jaar, kunnen ze dat. Seksuele voorlichting erbij. Leer het kind grenzen aan te geven. Op allerlei gebied.
En ook, denk ik, herkennen wat normaal is en wat zeker niet normaal is.
Niet normaal is, ja, absoluut.
Wat in ieder geval de gemiddelde...
Ja, je zult het kind uit moeten leggen wat de normen en waarden in onze maatschappij zijn. He? En wat de normale waarden in het gezin zijn. He? Want ja. niet de normale waarden die op het internet gelden. Niet de normale waarden van de spellen, van de games, waar je iedereen aan elkaar moet slaan en iedereen de dood moet schieten. Maar als dat de normale waarden van jouw kind worden, ja, dan heb je wel een probleem.
Dat is allemaal wel leuk en aardig. Maar nou zie ik veranderingen. En ja, Yvonne, jij weet daar ook heel veel van.
Ja.
Die gaan die klap dicht.
Ja, dat zou kunnen. Maar wat ik, als we dan naar ons eigen teruggaan en die voorbeelden die jij nam. Als een kind in de puberteit zit, zie je ook die dingen. Ja. Zie je ook een kind inderdaad of stiller worden of juist uitbundiger worden. En dan zeg je, tenminste, wat wij ook als ouders ook wel eens zeiden van, ja, dat is de puberteit. Dat zijn we bij de puberteit. Ja. Terwijl het ook hele andere signalen kunnen zijn.
Ja, precies.
En dat, ja, dat kan me voorstellen dat voor ouders ook heel erg lastig is.
Maar dat maakt het ook zo lastig.
En voor de puber ook net zo.
Ja, en dat maakt het ook zo lastig. Want misschien dat de puber allerlei signalen uitzendt en wij pakken allemaal die signalen niet op.
Ja, of zou ik het onder noemen van, het is de puberteit.
Het is de puberteit, het is altijd een lastig kind geweest, of het begint zo'n witte zanen, kind te zeiken. En ja, het kan van alles zijn. En dat opvoeden is natuurlijk een van de moeilijkste dingen die ouders kunnen doen in hun leven. Hè? En
er zijn er geen boeken voor.
Er zijn geen boeken, er zijn geen kinderen, of er zijn geen cursussen voor. Mm-hmm. Je moet het maar kunnen.
Ieder kind is uniek.
En die ouderavond ook zeg, het is wel maatwerk per kind. Je kan niet zeggen, in ons gezin doen we het zo. Nee, het is echt per kind maatwerk. En goed, ik heb er drie. Het is echt maatwerk. Ik heb ze alle drie anders opgevoed.
Terug naar onder de puberteit. Want er komen dan signalen. Hmm. Maar hoe ga ik dan met dat? Je pakt ze niet bij de arm en je sleept ze naar de politie toe.
Nee, praten. Praten, dat is het enige wat je moet doen. Zoveel mogelijk proberen te praten. En als het kind niet wil praten, dan is er een reden voor vaak.
Maar hoe leg ik dat een kind van 4 uit?
Wat je met kinderen echt wel zou kunnen doen, is het gaan praten over geheimpjes. Dat er leuke geheimpjes zijn, maar ook minder leuke geheimpjes.
Daar wilde ik net
zo. Ja, leuke geheimpje is natuurlijk het vaderdagcadeautje en het moederdagcadeautje. Wat jij niet vaak gaat verklappen, dat zijn leuke geheimpjes. En dan het minder leuke geheimpjes, dat je die toch met papa en mama gaat bespreken. En ja, dat is vaak wel heel lastig. Ik mag geen reclame maken, maar ik doe het toch. Hè? Want een collega van mij, die samen met een collega in Rotterdam het boek gemaakt, Sam en het niet leuke geheim. En dat is vorig jaar uitgekomen. En Sam heeft een geheim en Sam heeft een monstertje. En het monstertje komt elke keer weer terug, want hij kan niet over zijn geheim praten. Als hij eenmaal gaat praten over het geheim wat hij heeft, dan gaat dat monstertje langzaam weg. Nou, dat is een enorm veel geprezen boek in Nederland. Die heeft inmiddels de 6e druk volgens mij opgeleverd. En iedereen is er laaiend enthousiast over. En ik ook, want ik zie dat heel veel ouders kan helpen. Hè? Dat boek moet je voorlezen. Vanaf 4, 5 jaar kan je dat voorlezen. Zodat je kinderen leert van als je een geheim hebt, dat mag. Maar niet leuke geheimen moet je wel delen. Vooral hulpverleningsinstanties die allemaal die boeken onder ogen hebben gekregen. Ja, die zeggen allemaal van goed, het is inderdaad wat je zegt. Het is een boek wat eigenlijk elke ouder zou moeten hebben.
Ja, je moet het niet doen als er al problemen zijn. Je moet het gewoon normaal maken.
Precies.
Ja. Ja. Maar zou het niet ook gewoon op school
ook
vaste kost moeten hebben?
Ja, maar weet je, het vervelende is, alles wordt richting school gegooid. En ik persoonlijk, en het geldt ook over de opvoeding met social media. Ja, jij bent de ouder. En jij moet je kinderen voeden en niet de school. School heeft wel natuurlijk een bepaald ding. Maar we kunnen niet alles op school gooien. Hè? Die seksuele voorlichting is nog wel weer naar die school gestuurd. Hè? Dus de scholen moeten dat gaan doen. Prima. Maar ouders moeten zelf ook wat gaan doen. En niet alleen maar allebei 36 uur per week werken. En de kinderen alleen maar zien als ze naar bed gebracht worden.
Ja.
Dat lijkt misschien ook een beetje heel streng. Maar ik ben daar wel een beetje van, zelf je kinderen opvoeden.
Hey, maar nou is... Nou is die kleuter toch iets ouder geworden. En papa en mama hebben in de gaten dat daar iets gebeurd is wat niet helemaal klopt. En dan krijg je het stukje dat de kinderen toch vaak door de ouders gedwongen worden om met de politie te praten.
Ja, goed. Kijk, als een kind niet wil praten, wil een kind niet praten. En wat we heel vaak merken bij ons, belt vader, moeder op. Petra is aangerand geworden en ze moet met jullie komen praten. Nou, dat is eerst wat wij zeggen van, oké, geef Petra maar eens even aan de lijn. En als Petra niet aan de lijn wil komen, dan gaan wij geen afspraak maken. Kijk, bij kinderen is dat natuurlijk weer anders. Mm-hmm. Maar als Petra boven de 16 is, gaan we eerst met Petra zelf praten. Van, oké, wat wil jij? Wat wil jij nou? En soms zijn er ook wel kinderen die zeggen, ik wil wel. En dan komen ze bij ons. En die kinderen mogen dan, papa en mama mogen niet bij gesprekken bezig zijn. En dat kinderen dan zeggen, ja, ik moet van papa en mama, ik wil eigenlijk helemaal niet.
Maar dan heeft mijn zoon of dochter, want dan heb ik dus wel al die handelingen gedaan in het verleden, waardoor ik die vertrouwensband heb opgebouwd. En ik ben er dan achter gekomen wat er is gebeurd als moeder zijnde, wie het heeft gedaan. Alleen dan besluit mijn zoon of dochter dat het toch wel spannend is om met die politie te gaan praten. Die zegt niks en die dader komt er zo mee weg.
Maar goed, het is net hetzelfde als dat ik nou dadelijk de politie bel en ik zeg dat jij mijn fiets gestolen hebt. En ik kan niet aantonen dat het zo is. En we hebben de verklaring van het manneke of van het meisje toch nodig.
Maar doen jullie dan geen moeite om die toch te vertrouwen?
Natuurlijk wel. Maar kijk, in dit geval weet je al dat er een dader is. Je weet dat er iets seksueel misbruik heeft plaatsgevonden. Maar in heel veel gevallen zijn alleen maar signalen. Bedplassen of lastig zijn of ik wil er niks over zeggen. Laat maar gaan. En als slachtoffers dat zeggen van ja, ik wil er gewoon niet over praten. Wij kunnen ze niet dwingen.
Heb je ooit een situatie meegemaakt in je loopbaan waarvan je in de eerste instantie dacht, het zal wel half zo erg zijn en dat dan achteraf toch...
Heb ik gehad.
Zou je er iets over...
Heb ik echt wel gehad. En dat is ook wat ik straks zeg. niks is gek. Niks is gek. Want dan word je constant met de neus op de feiten gedrukt van... Maar het kan wel. Ik kan je een voorbeeld noemen. Ik ben studievoerder geweest van kinderen van tussen 4 en 12. Die worden in een speciale ruimte worden die gehoord. En het kind vertelde van... een meisje van 7. En hij vertelde van... die man is via de regenpijp naar binnen gekomen en heeft de hor uit de ramen gepakt. En toen is hij bij mij in bed gekropen, een meisje van 7. Dus via de regenpijp naar de eerste etage, de hor uit de ramen gehaald en bij mij in bed gekropen. En verder vertelden ze niks, geen enkel detail verder. Dus wij denken van, ja, ook mijn collega's, via de regenpijp, de hor, dat is onze verhaal. En via de voordeur naar buiten gegaan, dat was ook nog gegaan. Zeg, en papa en mama dan? Ja, die sliepen, die hebben niks gehoord. En toen ben ik verder gaan slapen. Oh, oké. Okay. En 3 weken later kreeg ik een telefoontje van de collega's. Had ze de vent te pakken gehad? Want het bleek dat hij dat vaker deed. Via de regenpijp ging hij naar boven toe. Op de eerste verdieping de hor uit de ramen. En dan ging de kind...
Maar hoe komt dat kind bij jullie op de politiebureau terecht?
Omdat het kind het thuis verteld had. Dat er iets gebeurd was. Niet op diezelfde avond, maar later. Waarin de ouders ook zeiden van... Ja, we weten het ook niet. Hè? Ja. Het kind zelf was niks aan te merken. Met sporen in ieder geval. Ja, en dan heb je zo'n idee van... Ah, nee, dat kan echt niet. Maar, en toch. Dus ik heb me afgeleerd. Een paar keer heb ik echt zo wel gehad. Met zaken waar je denkt van... Ja, dat kan toch bijna niet. Ja, het kan wel.
Nou, hè?
Niet duwen, hè?
Nee.
Oh, dat kan breken!
Ik hoop dat die breekt, want dan kan ik je niet meer overheen.
Ja, er zitten zoveel aspecten in dat hele zedenwerk. En het is vaak heel lastig om dat te doorgronden. De vinger op de zere plek te leggen. Want ja, kijk, je kan wel tegen de mensen kop aankijken, maar niet in hun kop kijken. Ja. Wat denken ze nou? Wat willen ze nou precies?
Beetje een hele gekke vraag, maar als ik dan terugdenk aan die foto's, gaat de politie werken met kunstmatige intelligentie?
Ja, en dat zal ons zeker gaan helpen. Hè? Artificial intelligence, ik denk dat voor het is een ramp. Van de ene kant, omdat er natuurlijk heel veel materiaal nou dadelijk de ether in gaan, waar je niet meer weet van, is dat nou echt of is het niet echt? He, is dat nou wel lijsteuren die ik zie? Is dat nou wel lijsteuren die ik hoor op dit moment? Is dat niet een robot die mijn stem heeft nagemaakt? Want dat gaat ook al. Maar aan de andere kant, die computers die kunnen dadelijk zoveel verbanden leggen die mensen niet kunnen maken.
Ja.
En de computers van de politie niet kunnen maken. En die waarschijnlijk die chat GPT's en die andere dingen allemaal wel kunnen maken. En ik denk dat we daar ook wel voordeel van kunnen hebben.
Ik heb eigenlijk gewoon nog een vraag. Want ja, ik hoorde jou straks zeggen, dat je verwacht dat het aantal zaken toe gaat nemen. Ja, dan denk ik ook aan capaciteitsvraagstuk.
Ja.
En de alom bezuinigingen vanuit de regering. Dus hoe gaat de politie dat oplossen?
Ja, dat is een hele goede vraag. En wij zijn ook nog steeds aan het zoekende. We hebben uitbreiding gekregen, 2 FTE's in Limburg voor die nieuwe wet. We weten niet wat eraan komt. We verwachten een hoos aan meldingen. Er is een ander artikel bijgekomen. De seksuele intimidatie op straat. Het fluiten en het sissen van bouwvakkers. Dat wordt dadelijk ook verboden. Maar ook online. Mag je niet zomaar iedereen uitschelden met allerlei seksuele getinte opmerkingen. En er komt ook nog eens bij. Wat een hele mooie is. Dat vind ik zelf een hele mooie. Is de sekschatting. Je mag als volwassene dadelijk niet meer op een indringende wijze met een kind onder de 16 jaar over seks praten. Dat mag nu wel. Ik ben 63. Ik mag nou met een kind van 13 jaar alles over seks zeggen. Praten, noem maar op, alle woorden benoemen. Ik mag geen seksafspraken maken, dat is verboden. Maar ik mag wel over seks praten.
Ja, maar aan de ene kant willen jullie dat er voorlichting gegeven wordt. Maar er mag dan ook weer niet over gepraat worden. Waar ligt die grens?
Ja, maar dat is geen indringende wijze. Seks praten met kinderen betekent dus dat je echt over seksuele handelingen gaat praten met kinderen.
Ja.
En ik neem niet aan dat jij dat goed zou vinden. Ik als 63-jarige met een 10-jarige over allerlei seksuele handelingen ga praten.
Nee.
Kijk, en voorlichting hoort daar niet bij. Als je als ouders zijn de voorlichting geven, of als school de voorlichting, dan hoort dat niet op een indringende wijze seksueel dingen, kennisoverdracht doen.
Was toch eigenlijk absurd dat daar wetten voor aangenomen moeten worden?
Ja,
toch?
Maar ja, goed, in Nederland was het dus niet, dus het was niet strafbaar. Dus we hadden heel veel communicatie tussen volwassenen en kinderen die over seks gingen, maar we konden er niks maken, want het was niet strafbaar in Nederland. En nu is het wel strafbaar. En daar komen dadelijk natuurlijk ook heel veel zaken op af. Nou, wat je ziet bij de politie is... We hebben meer mensen. We willen er graag meer bij hebben. We gaan op een andere manier werken. We moeten op een andere manier gaan werken. Dus we zullen zelf moeten gaan kijken naar onze werkprocessen. Van hoe hard kunnen we winst halen? We weten wel we ongeveer winst kunnen halen. Alleen dat moet in de praktijk nog blijken. Vooral aan het eerste telefoontje. Er zijn misschien al heel veel zaken die we door kunnen sturen naar maatschappelijk werk. Of naar. Er zijn ook heel veel mensen die bij ons komen van. Ja, ik wil eigenlijk helemaal geen aangifte doen. Ik wil hebben dat het stopt. Of ik wil hebben dat ik geholpen word.
Ja.
Maar goed, die hoeven wij niet op te pakken. Dus die kunnen dan meteen eigenlijk doorgaan. Ja, dus we zijn op allerlei manieren toch proberen om dat proces beter te gaan inrichten. Zodat we ook meer capaciteit vrij kunnen maken hiervoor. En een ander iets wat landelijk speelt is. Dat we ooit een keer afgesproken hebben dat wij. Elke zedenzaak gaan oppakken. Elke zedenzaak. Elke zedenmelding die binnenkomt bij ons moeten we oppakken. We kunnen dus niet zeggen van hier stoppen we mee. Nee, we moeten elke al oppakken.
Ja, het is een moeilijk onderwerp. En ik hoop dat mensen die het overkomt weten dat jij het slachtoffer bent. En dat je er niks aan kunt doen over het algemeen. En dat jij daarover moet praten.
Het is en het blijft een lastig onderwerp. Zullen we afsluiten met de conclusie dat weerbaarheidstraining gewoon standaard in het lespakket wordt te zetten?
Ja goed, dus weerbaarheid vind ik, grenzen aangeven. En als het toch gebeurt, want dat kan even goed gebeuren. Hè, we kunnen iedereen hartstikke goed waarschuwen, we kunnen voorlichting geven en toch kan het jou gebeuren.
Ja.
En het hoeft maar een flow te zijn, het hoeft maar als je uitgaat of het hoeft maar noem maar op te gebeuren. Dat je in ieder geval ermee over gaat praten. En met wie maakt niet uit. Als je er maar over gaat praten. En als jij niet de weg weet, is er wel altijd iemand die misschien wel de weg weet. Hè. Voor de kinderen hebben we de kindertelefoon. Voor volwassenen kun je naar maatschappelijk werk. Je kan het Centrum Seksueel Geweld overal bellen. En je kan ook naar de politie gaan. En als wij hier niks aan kunnen doen, verwijzen we je altijd door naar de juiste hulpverlening.
Denk jij aan zelfdoding? Neem dan anoniem contact op met 113 via 0800 0113 of chat online op 113.nl en praat erover. I am scared. I don't know what will make me try. I am scared. Finding back my war inside. Push myself all this far, facing down to the ground and cry, but I try.